Ik wil het vanmorgen ook hebben over het Shema Israël. Want het is eigenlijk heel bijzonder als je in de Torah leest, in het laatste boek van de Torah, van de wet, namelijk in het boek Deuteronomium. Daar staat dat Shema Israël, maar ja, dat is altijd het bijzondere als je de Bijbel aan één stuk doorleest. En daar wil ik u ook toe aanmoedigen om dat te doen. Want ja, vaak hebben we de neiging om daar een stukje te lezen en daar een stukje te lezen. Er zijn ook trouwens heel veel gelovigen die zeggen, nou ja, dat Oude Testament, dat is soms zo moeilijk. Of daar hebben wij eigenlijk niet veel aan. Hè, want het Nieuwe Testament is voor ons, niks daarvan. Het is één Bijbel. En het is heel belangrijk om te beginnen in Genesis en te eindigen in Openbaring en achter elkaar door te lezen. En dan zie je ineens bepaalde verbanden als je binnen een hele korte tijd een Bijbelboek leest. En dat was bij mij bij het boek Deuteronomium, dat daar eigenlijk dan ineens je mag gaan zien dat daar 5 keer eigenlijk het Shema Israël staat. 5 keer hoor Israël, of zoals de herziene statenvertaling het dan vertaalt, met luister Israël. En dat de spil, de middelste daarvan, is het Shema Israël, wat we met elkaar net gezongen hebben in Deuteronomium 6, vers 4. Deuteronomium, een heel bijzonder boek, ook wel het wetboek genoemd. Als je later in de tijd van de koningen, dan wordt het wetboek gevonden. En dat is zeer waarschijnlijk het boek Deuteronomium geweest. Tweede wet betekent het, volgens de naam die boven het boek staat in onze Bijbel. Maar in het Hebreeuws heet het de woorden. Hadewarim, de woorden. Want die 5 boeken van Mozes in het Hebreeuws, in de Tanach, het Oude Testament, de Bijbel van de Joden, daar worden eigenlijk de eerste paar woorden als titel gebruikt. Hè? Genesis begint in de beginnen, Bereshit in het Hebreeuws. Nou, zo heet ook dat boek dan in de Joodse Bijbel. Nou, dat is dus bij Deuteronomium de woorden. En ja, de woorden die gesproken werden door Mozes. En Mozes sprak ze natuurlijk niet op eigen initiatief, maar hij sprak ze namens de Heere. En ja, woorden die worden gesproken en het is heel belangrijk om naar die woorden te horen. Om naar die woorden te luisteren. God heeft zijn woord niet zomaar gesproken, maar God heeft zijn woorden gesproken, opdat wij ernaar zullen luisteren. En dan is het heel bijzonder om te zien dat in het boek Deuteronomium het woordje horen 82 keer wordt genoemd. Dat is wat. De woorden die gehoord moeten worden. En niet alleen horen inderdaad het ene oor in het andere oor uit, maar dat het ook in zal dalen in je hart en in je leven. Nou, 5 keer kom je dan de uitdrukking Shema Israël tegen. Hoor Israël of luister Israël. En de eerste keer is dat in Deuteronomium 5. En dan gaan we beginnen met lezen. Deuteronomium 5, ik lees iedere keer een of meer versen van dat gedeelte waar het dan staat. Want iedere keer wordt er een bepaalde nadruk gelegd. Wordt er tegen het volk van Israël iets bijzonders gezegd. Dus Deuteronomium 5, vers 1 tot en met 5. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël, Shema Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op tot zover. Nou, hier hebben we dus de eerste keer dat Israël opgeroepen wordt om te horen. Luister, Israël. En luister, ja, dat geeft natuurlijk iets meer weer wat de bedoeling is. Want horen, ja, dat kan inderdaad het ene oor in het andere oor uitgaan. Je kan er geen aandacht aan schenken wat je hoort, maar als je luisteren moet, ja, dan moet je er dus ook aandacht aan schenken. Luister, Israël, naar de inzettingen en de verordeningen, de bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. En die verordeningen en die bepalingen, andere vertaling zegt de inzettingen en de rechten, die worden niet zomaar gesproken, maar die moeten ook in de praktijk worden gebracht. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen, zegt hij in de Statenvertaling. De Statenvertaling zegt dat gij ze leert en waarneemt om te doen. Je moet ze eerst leren. God heeft zijn woord gegeven om ons te leren, om ons te onderwijzen. Heel de schrift is door God ingegeven om ons te onderwijzen. Je wil inderdaad, als je dat woord hoort, wil je dan ook een leerling zijn. Wil je ook leren van de Here? Of denk je, ik weet het allemaal wel. Ik sprak eens iemand die zei van, ja, maar ik heb de Bijbel gelezen en nou weet ik het ook allemaal. Nou, dat is wel heel knap. Want voor mij is het zo dat als ik die Bijbel gelezen heb, en die mag ik door Gods genade al heel veel jaren lezen, ik ben ermee opgegroeid, en iedere keer opnieuw leer ik weer nieuwe dingen. Dat is het geweldige van de schrift, dat het een levend woord is. En daarom verveelt het ook helemaal niet om het te lezen. De Heere wil ons onderwijzen door dat woord. Dat gij ze leert, dat is de andere kant. Dat je dus inderdaad wil leren van de Heere. En dat je ze waarneemt. En dat woordje waarnemen, in de herziende Statenvertaling wordt dat dan vertaald met nauwlettend. Maar dat staat eigenlijk een werkwoord, waarnemen. Dat we eigenlijk zeggen, er acht op slaan. Er inderdaad extra aandachtig naar kijken. En om het dan vervolgens te doen, in de praktijk te brengen. Dus je leert iets, dan ga je ermee bezig en nou ja, wat betekent dat nou voor mij? En dan breng je het in de praktijk. Die drie dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want inderdaad, het is zo natuurlijk dat de Heere dat wat hij spreekt ook in de praktijk gerealiseerd wil zien in ons leven. Dat is bij de Heere natuurlijk zelf ook zo. Het woord in het Hebreeuws davar, dat betekent ook daad. Woord en daad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het Hebreeuws. En zo is het bij de Heere ook. De Heere heeft gesproken en de Heere heeft gedaan. De Heere heeft gezegd, al zo lief heb ik de wereld en hij heeft zijn zoon gegeven. En het is met al de woorden van God dat hij de woorden spreekt en ze dan ook doet. En dat vraagt hij ook van ons als gelovigen. Dat vraagt hij natuurlijk in de eerste plaats van Israël, het volk wat een voorbeeld moest zijn voor de volken. Maak ons tot een stralend licht voor de volken, ja, dat is eigenlijk een Joods lied. In de zin van de letterlijke betekenis. Want dat is Gods bedoeling, dat zij een licht zouden zijn voor de volken, een voorbeeld voor de landen, de volken om hen heen. Maar door de zonde is daar zo ontzettend weinig van terechtgekomen. Maar het is wel zo dat God dat wel gaat realiseren. Dat Israël inderdaad het licht onder de volken zal zijn. En daar spreekt de profeet over Jesaja bijvoorbeeld, dat ze tot een licht zullen zijn. Omdat ze dan de Messias hebben leren kennen, de Heer Jezus. Want ja, zonder hem kan je geen licht zijn. Hij is het licht en al degenen die hem hebben leren kennen, die zijn dan ook licht geworden. En voor ons als gemeente in de toepassing, ja, is dat natuurlijk ook zo, hè? Wij, Wij waren duisternis, zegt Paulus in de Efezebrief, maar thans zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht. Daar heb je de praktijk. U moet inderdaad dat woord dus leren, waarnemen en doen. De Heer onze God heeft een verbond gesloten met ons bij de Horeb. Dat verbond, dat is het verbond van de wet. Waarin God een relatie aanging met zijn volk Israël. Waarin hij trouwde met zijn volk Israël. Het verbond van de wet. Maar dat verbond, dat heeft Israël van haar kant verbroken. Dat verbond heeft zij overtreden. En de gevolgen zijn er tot op de dag van vandaag. Dat Israël verstrooid is onder de volken. Dat het volk zoveel ellende en narigheid heeft meegemaakt, is het gevolg van zonde en ongehoorzaamheid. Maar het geweldige is dat God in zijn grote genade dat volk nog steeds lief heeft en met dat volk tot zijn doel komt. En dat er een nieuw verbond met Israël gesloten zal worden. Waar Jeremia bijvoorbeeld over spreekt. Ik zal met hen een nieuw verbond maken. Niet naar het verbond wat ik met hen gemaakt had met hun vaderen, dat zij verbroken hebben, maar een nieuw verbond. Maar het geweldige is dat de Heer Jezus de basis voor dat nieuwe verbond gelegd heeft in zijn kostbaar, dierbaar bloed. Dit is het bloed van het nieuwe verbond, zei hij vlak voor zijn lijden en sterven, toen hij de beker liet rondgaan bij het avondmaal. Wij als gemeente hebben deel aan de geestelijke zegeningen van dat nieuwe verbond. Dat verbond wat letterlijk voor Israël bedoeld is. En Mozes zegt hier dat hij de middelaar was van dat verbond toen bij de Horeb. Hij zegt, ik stond tussen de Heer en u in. En het is de Heer Jezus die de middelaar is van het nieuwe verbond. He, waar de apostel Paulus in 1 Timotheüs 2 vers 5 zegt, er is maar één middelaar tussen God en de mensen. De mens Christus Jezus. Geen andere middelaar. En in de Hebreeën, daar wordt ons duidelijk gemaakt dat de Heer Jezus de middelaar is van het nieuwe verbond. Voor ons gelden ook bepalingen en geboden en inzettingen. Soms hoor je wel eens mensen die zeggen van ja, maar de wet, ja, dat is totaal iets anders dan de genade. Nou, dat is het ook zo. Bij de wet was het, als je deze dingen doet, zul je leven. En bij de genade is het, als je gelooft, zul je leven. En natuurlijk, onder de wet ging het uiteindelijk ook om geloof. Maar het is de Heere die onder de genade ook allerlei geboden en inzettingen en bepalingen. Paulus die spreekt in de Thessalonicenzenbrief, 2 Thessalonicenzen 2, vers 15 tot en met 17, over inzettingen die gegeven zijn, ja, en waar de gelovigen zich ook aan moeten houden. 2 Thessalonicenzen 2, vers 15 tot 17, sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Woord en werk. Precies zoals onder de wet. Woord en werk. En het is de apostel Paulus die ons ook heel veel geboden geeft. Heel veel dingen die in de brief van Paulus gaan staan in de gebiedende wijs. Nou, dat is dus een gebod. En de Heer wil dat wij daaraan gehoorzamen. Dat we in gehoorzaamheid de Heere dienen. En dat vind je eigenlijk dan ook in Deuteronomium 6 vers 3, waar je dan voor de tweede keer dat Shema Israël tegenkomt. Deuteronomium 6 vers 3, dat sluit dus eigenlijk aan op dat wat we gezien hebben in hoofdstuk 5. Luister dan Israël, vers 3, dus hoor Israël, alleen het woordje dan is hier dan toegevoegd. en neem ze nauwlettend in acht, dan zal het u goed gaan. En zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. De tweede keer zien we dat de Heere die gehoorzaamheid koppelt aan dat het je goed zal gaan. Gehoorzaamheid betekent dat het je goed zal gaan. Als je gehoorzaam bent aan het woord, dan zal het je goed gaan. Ja, misschien niet lichamelijk of sociaal, maar geestelijk. Geestelijk zal het je goed gaan. Dat was de belofte aan Israël, ook in letterlijke zin. Als ze zouden gehoorzamen, dan zou het hen goed gaan. Dan zou hun land goede oogsten geven, dan zou er geen vijand in het land binnenvallen enzovoort. Allerlei zegeningen worden er later ook daar verder uitgewerkt. En voor ons geldt dus inderdaad dat het belangrijk is om te luisteren naar wat de Heere zegt, om te gehoorzamen en dan zal het ons goed gaan. Geestelijk gezien zullen wij dan ervaren dat de Heere ons daarin ook zal zegenen. Ook hier zie je weer dat er gesproken wordt over neem ze nauwlettend in acht. Ook hier vind je dus eigenlijk weer datzelfde idee om niet alleen het woord te horen, maar om er ook acht op te slaan en om het in de praktijk te brengen. Voor ons geldt dus precies hetzelfde. Het is de apostel Paulus die in de Efezebrief hoofdstuk 6 spreekt over hoe je als kinderen ten opzichte van je ouders en ouders ten opzichte van je kinderen en ook baas-knecht verhoudingen. En dan zegt hij tegen de kinderen, wees uw ouders ongehoorzaam opdat het u goed zal gaan en u lang leeft op de aarde. Dan haalt hij een tekst aan uit, sorry? Oh, sorry. Nou, kan je nou. Ik ben blij dat jullie goed opletten. Gehoorzaam, inderdaad je ouders. Helaas is het zo dat er vaak ongehoorzaamheid is. Maar gehoorzaam je ouders, dan zal het je goed gaan. En dan staat er in vers 4 en 5 dat Shema Israël, wat we dan ook met elkaar gezongen hebben. Luister Israël, de Heer onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als ze u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Dit is de spil als het ware. Twee keer Shema ervoor en nog twee keer erachter waar we zo meteen gaan kijken. En dit is de spil. Hier gaat het uiteindelijk om. Daar, dat is het centrum. Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dat is wat God van ons verlangt. Dat verlangt hij van Israël. Dat geldt natuurlijk precies hetzelfde voor ons als leden van de gemeente. Het is heel apart om te zien dat je iedere keer, ik heb dat al eventjes laten doorschemeren, dat je die drievoud tegenkomt. Hè? Horen, waarnemen, doen. En hier, luister Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. De drie eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest kom je eigenlijk tegen in het Shema Israël. Ja, de Joden die zullen het wat dat betreft niet zo makkelijk willen erkennen, maar het is wel zo. De Heere, onze God, de Heere is één. Of is de enige, zo zou je het ook mogen vertalen. En het getal 3 in de Bijbel, dat is het getal van de goddelijke volmaaktheid, van de volkomenheid. Het is ook het getal van de opstanding. De derde dag stond de Heer Jezus op uit de doden. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Met andere woorden, met je hele wezen is het de bedoeling dat wij God lief hebben. En dat kunnen we niet vanuit onszelf. Maar het geweldige is dat God zelf ons zijn liefde in onze hart heeft uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En daarom kunnen wij God lief hebben. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is de Heer Jezus die ook deze tekst aanhaalt als het gaat over, wat is nou het grote gebod, wordt er aan hem gevraagd. En dan zegt hij in het Markus-evangelie, in Markus 12, vers 29 tot 31, Markus 12, vers 29 tot 31. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwist en wist dat hij hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is Shema Israël. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen groter gebod dan deze. En zo zie je dat de Heer Jezus hier het Shema Israël aanhaalt, dat ook in dit geval ook heel nadrukkelijk noemt, en dat daar dan die liefde tot de Heere aan vastgekoppeld wordt, zoals dat ook in de Torah al staat. Maar dat de Heer Jezus dan de liefde tot de naaste daarachter zet. Zo staat het niet in Deuteronomium. In Leviticus 19, daar staat: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als het gaat over de relatie onderling in het Joodse volk. Maar de Heer Jezus koppelt het hier eraan vast. En in de eerste plaats God lief hebben en vervolgens je naaste lief hebben. Als je God lief hebt, dan heb je ook je naaste lief. Het is niet zo zoals sommigen zeggen van: door je naaste lief te hebben, heb je God lief. Dan draai de boel om. Eerst God lief hebben, met heel je wezen. Want de Heer Jezus zegt er nog één ding extra bij. Hij zegt: heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en heel uw kracht. In Deuteronomium staat het 3 keer. Hier 4 dingen. Met andere woorden, dat is wel helemaal compleet. En vervolgens uw naaste liefhebben als uzelf. En als het gaat over de relatie tussen mensen, in het bijzonder gelovigen, dan haalt de apostel Paulus dat ook aan in hoofdstuk 13 van Romeinen, in vers 9. Dat gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dat is de vervulling van de wet. Want dan zul je niet doodslaan, dan zul je niet liegen, dan zul je niet stelen. Dat gaat echt over de relaties onderling. Deze woorden moeten in uw hart zijn, zegt de Heere door Mozes. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. En niet alleen moeten ze in je hart zijn, maar je zult ze ook je kinderen inprenten. Dat is heel belangrijk. Dat de kinderen het ingeprent krijgen. Letterlijk staat dat woord, dat heeft met iets scherps te maken. Inscherp, inkerven als het ware. Dat is de bedoeling. En dat moet dus gebeuren bij ons thuis, lieve broeders en zusters. Dat moeten we niet aan de school overlaten. Dat moeten we niet aan de gemeente overlaten. Hoewel het allemaal fantastisch is als het daar gebeurt. Maar dat de verantwoording ligt bij ons thuis. En als wij de Heere God lief hebben met heel ons wezen, dan willen we niets liever dan dat onze kinderen dat ook gaan leren kennen. En dat begint met het woord te onderwijzen. Te onderwijzen, gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Je kinderen erin onderwijzen en erover spreken. Met je kinderen natuurlijk, maar ook met andere mensen om je heen. Erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat, met andere woorden altijd. Erover spreken. Nou, als ik naar mezelf kijk, moet daar nogal wat aan verbeterd worden. Maar de Heere wil ons kracht en genade geven om inderdaad tot een getuige te zijn, tot een licht te zijn, in woord en in daad. In Deuteronomium 9 lezen we nog een Shema Israël. Deuteronomium 9, vers 1 tot en met vers 6. Luister Israël, u gaat heden de Jordaan oversteken om het land binnen te gaan en in bezit te nemen van volken die groter en machtiger zijn dan u, met groot en hemelhoog versterkte steden, een groot en lang volk, de Enakieten, die u zelf kent en over wie u zelf gehoord heeft. Wie kan stand houden tegenover de Enakieten? Daarom moet u heden weten dat het de Heere uw God is die voor u uit de Jordaan overtrekt. Een verterend vuur, hij zal hen wegvagen en hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel ombrengen zoals de Heere tot u gesproken heeft. Wanneer de Heere uw God hen van voor uw ogen verjaagd heeft, zeg dan niet in uw hart, vanwege mijn gerechtigheid heeft de Heere mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de Heere hen van voor uw ogen uit hun bezit verdrijft. Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u in hun land om het in bezit te nemen. Maar vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft de Heere uw God hen van voor uw ogen uit hun bezit. En om het woord gestand te doen dat de Heere de God uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Daarom moet u weten dat het niet vanwege uw gerechtigheid is dat de Heere uw God u dit goede land geeft om het in bezit te nemen, want u bent een halsstarrig volk. En hier bepaalt de Heere door Mozes, Shema Israël, luister Israël, vers 1. En het heeft te maken met de vijand. Ze gaan de Jordaan overkomen in het beloofde land en daar ontmoeten ze vijanden. Vijanden die ze zelf niet aankunnen. Wie kan stand houden tegen de Enakieten? Maar de Heere zegt, daarom moet u heden weten, vers 3, dat het de Heere uw God is die voor u uit de Jordaan overtrekt. En hij zal hen wegvagen en hij zal hen aan u onderwerpen. Weer drie dingen. Hij trekt voor u over, hij zal hen wegvagen en hij zal hen aan u onderwerpen. Wat is dat geweldig, zeg. Maar het is de Heere die heel sterk benadrukt, als je nou in dat land gekomen bent, denk dan niet van nou, dat heb ik eigenlijk verdiend. Ik heb vanwege mijn gerechtigheid heb ik dat land gekregen. Nee, het is genade. Het is genade dat je in dat land gekomen bent. Het is vanwege de eed aan Abraham, Isaac en Jacob. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Want u bent een halsstarrig volk. De Heere kent de harten. Wat is het geweldig dat wij mogen weten dat de vijand overwonnen is door de Heere zelf. Hier staat, de Heere trekt voor u over en hij zal hen wegvagen, hij zal hen aan u onderwerpen. De Heere Jezus, hij is voor ons uitgegaan. Hij is de dood ingegaan, heeft de dood overwonnen, heeft de zondemacht overwonnen, heeft de duivel overwonnen. Wij leven in een wereld die in de macht van de boze ligt. En juist ook in onze dagen nu, in deze tijd van het jaar, wordt dat weer heel duidelijk gemanifesteerd door Halloween. Dat steeds meer terrein wint. In de krant stond er ook weer een stukje over. Dat het steeds populairder wordt. En dat het eerst te maken had, nou ja, het kwam in eerste instantie over met... He, van die pompoenen die je dan uitholt en daar mombakkersen van maakt enzovoort. Maar er komt steeds meer de nadruk te liggen op de dood en op de boze machten. We hebben nieuwe buren gekregen en die hebben een paar ramen. En dan hebben ze één raam, dat is een soort etalagetje hebben ze daarvan gemaakt. Nou, er stond een heel mooi herfsttoneel eerst in. Maar nu hebben ze het al sinds vorige week veranderd in een Halloween raampje... Met een hele grote doodskop. En met heksen die daar hangen. En met een dode kraai. Allemaal dingen die met de dood te maken hebben. Staat erboven Happy Halloween. Happy Halloween. Ja, ik snap niet hoe je dan happy kan zijn. Maar in ieder geval. Zij zijn er heel nadrukkelijk mee bezig. En ja, mijn vrouw was een... Een paar weken geleden bij haar en toen vertelde ze dat ze dat ging doen. En dat is toch helemaal niet erg. Dat is juist leuk. Leuk om daarmee bezig te zijn. Goed, we bidden ervoor dat de Heer hun ogen gaat openen. Ze wonen nog niet zo lang naast ons. Dus we hopen dat we daar toch nog een keertje met hen over kunnen spreken. Maar in ieder geval, de vijand is heel concreet aanwezig. En dat ervaar ik dan zelf, zoals ik al vertelde... Maar we mogen toch ondanks alles weten dat de Heer voor ons uitgegaan is en dat Hij de vijand heeft overwonnen. Hij is degene die ons tot meer dan overwinnaars gemaakt heeft in Hem die ons heeft lief gehad. Maar aan de andere kant hebben we een eigen verantwoordelijkheid, want er staat, u zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel ombrengen zoals de Heer tot u gesproken heeft, vers 3. Aan de ene kant heeft de Heer de overwinning behaald. Aan de andere kant heb je zelf een verantwoordelijkheid. Wat? Wat is onze verantwoordelijkheid om tegen de duivel te gaan strijden? Nee. Maar om de wapenrusting aan te doen waar Paulus in de Efezebrief over spreekt. Doe dan aan de wapenrusting. Dat is onze verantwoordelijkheid. Om stand te houden in de boze dag. En die wapenrusting is eigenlijk een omschrijving van de Heer Jezus. De Heere wil ons daar ook in leiden en de kracht voor geven. De laatste keer, dan gaan we snel afronden, in Deuteronomium 20, heeft ook met de vijand te maken. Dus heel apart. Voor die spil van Shema Israël, de Heer, onze God, de Heer is één, heeft het eigenlijk allebei te maken met gehoorzaamheid en daarna alle twee te maken met de vijand. In Deuteronomium 20, vers 3. U moet tegen hen zeggen, Shema Israël, heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden. Laat uw hart niet week worden, wees niet bevreesd, beef niet en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heer uw God die met u meegaat, om voor u tegen uw vijanden te strijden, om u te verlossen. Net hebben we met elkaar gezien dat de Heere voor ze uitgaat. De Heere gaat voor u uit het land in en zal ze wegvagen. En hier, als daar dan de strijd aanstaande is, en wij kennen allemaal die strijd. Tenminste, ik neem aan dat u die strijd kent. De strijd van de boze machten, die in onze samenleving heel nadrukkelijk aanwezig zijn. En dat zal alleen maar erger worden. Dat is wat de Bijbel ons leert. De wereld wordt er niet beter op, de wereld wordt er alleen maar minder op, totdat de Heer Jezus komt. Wat is het dan geweldig die bemoediging te mogen lezen, die voor Israël hier wordt uitgesproken en die wij mogen toepassen op ons eigen leven. Laat uw hart niet week worden, wees niet bevreesd, beef niet en schrik niet voor hen terug. Waarom? Want het is de Heere, uw God, die met u meegaat, om voor u tegen uw vijanden te strijden en om u te verlossen. En dan heb je natuurlijk eigenlijk weer die wapenrusting. doet de wapenrusting Gods aan. God heeft ons een wapenrusting meegegeven. En ik heb al gezegd, die wapenrusting is eigenlijk een omschrijving van de Heer Jezus. En wat dat gaat, gaat de Heer dus zelf met ons mee. Als je de wapenrusting aan hebt, dan ben je in de Heer Jezus. Dan ben je in Christus, in de praktijk van je leven. Het is de Heere die met je meegaat. Hij is degene die ons wil leiden. En in Romeinen 16, vers 20 staat: en de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Hij zal dat doen. Wij kunnen het niet. De Satan is veel te machtig voor ons. En je hoort wel allerlei mensen ook in bepaalde kringen van: oh, de Satan, dat stelt niks meer voor. Daar kijk uit. Want dan heeft hij, hoor. De Satan moeten we niet onderschatten. Hij is een overwonnen vijand. Maar hij is nog bijzonder machtig. En we zien in het boek Openbaring waar het nog allemaal naartoe gaat. Als hij op de aarde zal worden geworpen en gigantisch zal huishouden in deze wereld. Maar zijn dagen zijn geteld, want de Heer Jezus heeft overwonnen. En we zien uit naar zijn komst als hij die overwinning zichtbaar gaat maken tot zijn eer en tot zijn glorie. Amen. Zullen we nog samen danken? Heer, we danken u dat we vanmorgen naar u mochten luisteren. Iedere keer opnieuw luister Israël, maar ook wij als leden van uw lichaam, wij mogen, ja wij moeten luisteren naar u, de God die spreekt. We willen u hartelijk danken voor uw woord en dat we ook vanuit dat boek van de wet dingen mogen leren voor ons eigen leven, voor ons eigen welzijn, om tot uw eer en tot uw glorie te leven. Heren, we leven op vijandelijk terrein. We hebben te maken met boze machten, die gigantisch sterk zijn. Maar we danken u, Heere Jezus, dat u de overwinnaar bent. Op het kruis hebt u de machten openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Maar we danken u, Heere, dat u, terwijl ze er nog zijn, ons ook begenadigd en kracht geeft om stand te houden in de boze dag. Opdat uw naam zal worden verheerlijkt in ons leven. Heren, wij zijn zwak, maar u bent machtig. En we hebben het met elkaar gezongen. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming, bouw ik op u en ga in uw naam. Dank u wel, Heren, dat we mogen bidden voor al die mensen die zo bezig zijn met dat Halloween. Met boze machten, met draken, met heksen, met toverij, met de dood. En we bidden, Heren, dat we nog de gelegenheid krijgen om te spreken over het licht van de wereld. Over u, Heer Jezus Christus. En zometeen, dan komt daar kerstfeest. Het licht is opgegaan. Heren, dank u wel dat u ons leiden wilt om vanuit dat licht en in dat licht te wandelen. Ik wil u danken dat u met uw volk Israël wilt zijn. Heren, wilt u ook daar werken? Wil ook daar tot uw doel komen, Heren. Zegen ook de verspreiding en de verkondiging van uw woord onder hen. En we danken u voor al diegenen die u hebben leren kennen. En we prijzen uw machtige naam, Heren, dat we ook in de bediening mogen staan om uw volk te onderwijzen. En dat u daar ook de kracht en de genade voor geeft en ons ook wilt helpen en leiden om in het gebed erachter te staan. Heren, zo willen we het van u verwachten. Niet uit verdiensten, maar alleen uit genade. We bidden, Heer Jezus, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen.